Broeders en zusters, was u gezegend vorige week door de prediking van het woord? De gemeente waar Jezus centraal staat, wordt door de Heer gezegend. In die gemeente, daar staat als het ware een geestelijke ladder opgesteld. En de engelen die klimmen op en neer op die ladder. En bovenaan die ladder, daar staat onze Heer. Hij staat daar in de poort van de hemel en hij zegent ons. De gemeente waar Jezus centraal staat. En hij wil ons zegenen met zijn liefde en met zijn genade. We hebben daar ook over gezongen. Maar er was een tijd, broeders en zusters, waarin Gods volk Israël de Heere niet zag als hun liefhebbende vader. Ze zagen hem vooral als een toornende God, een God die altijd boos op hen was. En ze konden dat concept van een liefdevolle vader, konden zij niet zo verstaan, broeders en zusters. Want ze vertoefden onder de wet. Ze vertoefden onder de wet. En als u de eerste 5 boeken van de Bijbel leest, dat zijn de boeken van Mozes, dan zult u daarin heel veel geboden en verboden zult u daar ontdekken. En op het niet nakomen daarvan stonden vaak zware straffen. Vaak zware straffen. En die geboden en die verboden, die moesten worden nagekomen. En we hoeven maar even naar onze kindertijd terug te gaan, hè, dat het moeilijk is, hè, om te doen wat pa van je vraagt of wat moeder van je vraagt. Je hebt altijd iets in je die juist het tegenovergestelde wil doen, hè? Dat zit in de mens. Maar het moeten nakomen van Gods geboden en Gods verboden, dat is een gevolg van een belangrijke karaktereigenschap van God. En God heeft veel wondervolle karaktereigenschappen. Maar deze karaktereigenschap is gerechtigheid. God is een God van gerechtigheid. Hij vraagt van ons gerechtigheid. En als wij aan die gerechtigheid niet voldoen, dan zal hij de zonde, elke overtreding, zal hij moeten bestraffen. Dat zit in het karakter, zit dat van God. En Gods gerechtigheid is heel nauw verbonden met Gods rechtvaardigheid. God is een God van gerechtigheid, maar hij is ook een rechtvaardige God. En dat wil zeggen dat hij als rechter, ik heb het opgeschreven, wel overwogen, zowel juridisch als ethisch, de juiste beslissingen neemt. En hij heeft de schuld van de beklaagde, de persoon die beklaagd wordt, heeft hij aan alle kanten heeft hij bekeken. Hij heeft de zaak heeft hij afgewogen. Hij heeft de voor- en tegens heeft hij afgewogen. En hij heeft een besluit genomen. En dat betekent, omdat God rechtvaardig is, dat hij soms de zondaar veroordeelt, de beklaagde veroordeelt en soms spreekt hij hem vrij. Dit is heel cruciaal, broeders en zusters. Soms spreekt hij hem vrij. Soms biedt hij zelfs hulp. Dat is allemaal een gevolg van het feit dat God een God van gerechtigheid is, maar ook rechtvaardig, een rechtvaardige rechter. En als God een God van gerechtigheid is, dan betekent dat ook dat wij van hem mogen verwachten wat hij heeft gezegd, wat hij heeft beloofd. En als in de Bijbel staat, Gods woord, de Bijbel is Gods woord, dat hij de zonde zal bestraffen, dan mogen wij dat verwachten. Dan zou het heel dom zijn als wij iets anders gaan denken. En de Bijbel zegt, wie zondigt, die zal sterven. Wie zondigt, die zal sterven. De Bijbel zegt ook dat het loon, de bezoldiging van de zonde is de dood. En de Bijbel zegt dat de kracht en de drijfveer van de zonde is die wet. En door die zonde zullen wij sterven. Dat staat in Gods woord geschreven. Hij is een God van gerechtigheid die doet wat hij zegt. Die ook doet wat hij heeft beloofd. Broeders en zusters. En als God zijn gerechtigheid uitoefent, dan kunnen wij uit de Bijbel begrijpen dat hij een vreselijke God is. Hij is een vreselijke God. Als hij gerechtigheid uitoefent, dan is hij oppermachtig en dan kan niets en niemand hem wederstaan. God heeft gezegd tegen Mozes, als je mij aanziet, dan zul je sterven. Dat is God. Hij bewoont een ontoegankelijk licht. Vreselijk is het, zegt de Bijbel ook, om in de handen van God te vallen. Vreselijk. Dat wens je je ergste vijand, wens je dat niet toe. En de hemel en de aarde en alle schepselen, die begrijpen dat God een vreselijke God is. Alleen, er is één schepsel die daar heel veel moeite mee heeft. En dat schepsel is de mens. De botte mens, zullen we maar zeggen. De botte mens, die denkt, ach, het zal mijn tijd wel duren. De botte mens zegt, ik wil naar mijn eigen zonde bestraft worden. Hebt u dat er wel eens gehoord? Dat de mensen zeggen van, als er een God is, dan wil ik straks daar staan en dan wil ik gewoon de prijs betalen voor mijn eigen zonde. Ze beseffen niet wat zij zeggen. Ze beseffen niet dat Gods gerechtigheid absoluut noodzakelijk is. Het is een absoluut noodzakelijke eigenschap. Want Gods gerechtigheid houdt de orde op aarde en in de hemel in stand. Begrijpt u dat? De Nederlandse wet, die zorgt ervoor dat de Nederlandse samenleving gestroomlijnd en prettig blijft. En op die wetten staan straffen gesteld. En dat heeft tot gevolg dat de mensen proberen die wet te gehoorzamen. Zo niet, dan zwaait er wat. Gods wet is bedoeld om de orde in de hemel en op aarde in stand te houden. En daarom is overtreding van de wet, van Gods wet, in de kern rebellie tegen God. Want God heeft die wet ingesteld, zodat alles prettig verloopt. Zodat wij straks voor God kunnen staan. Als die wet niet gehoorzaamd wordt, als er rebellie plaatsvindt, dan moet er bestraffing volgen. Omdat de morele grondbeginselen van hetgeen wat God heeft beoogd, omdat die worden aangetast. Dit is even niet leuk om te horen, broeders en zusters, maar het is noodzakelijk om straks de andere kant van de medaille te begrijpen. Zonde is als een kankergezwel. En u weet donders goed dat één kankercel, die kan uitgroeien tot een dodelijk gezwel. En zo is het met de zonde. Eén zonde kan uitgroeien tot een vreselijk dodelijk gezwel. En Gods gerechtigheid kan dat niet verdragen. En hij moet die zonde, hij moet dat gezwel, moet hij wegsnijden. En de zonde, dat is niet iets waar we licht over kunnen spreken. De zonde staat altijd contra het goede. De zonde zal altijd proberen het goede te ondermijnen. De zonde zal altijd proberen het goede te ondermijnen. En de zonde is een bron van boosaardigheid. Een bron van boosaardigheid. De zonde is rebellie tegen God. De zonde die schept er zelfs genoegen in om iemand die rechtvaardig is, om iemand die goed is, pijn te doen. U hoeft de kranten er maar op na te slaan. Dan weet u wat ik bedoel. God moet de ongerechtigheid straffen. Maar broeders en zusters, gelukkig is God niet alleen een God van gerechtigheid, maar hij is ook een God van liefde en van barmhartigheid. Dat is ook een karaktereigenschap van God. Is dat niet geweldig? En het Hebreeuwse woord voor liefde, dat is ahav. Ahava moet ik eigenlijk zeggen. En dat is een samenstelling van twee woorden, van twee werkwoorden. Het ene werkwoord is haaf en dat betekent geven. En het andere is ahav en dat betekent zorgen voor. Dat betekent verlangen om lief te hebben. Verlangen om zich volledig toe te wijden aan. Dat zijn ook karaktereigenschappen van God. Is dat niet wonderbaar dat er in het hart van God een verlangen is om voor ons te zorgen, om aan ons te geven, om ons lief te hebben? Ja, moet u zich voorstellen, de God die alles heeft geschapen, die het heelal heeft geschapen, die wil zich aan ons toewijden. Ik begrijp het niet. Die machtige God die vreselijk is om aan te zien, als je hem aanziet zul je sterven, die brandt van verlangen om zich aan ons toe te wijden. En u hebt geluisterd naar de getuigenissen en die getuigenissen zijn het bewijs dat hij het doet. Heeft u genoten van die getuigenissen? Die getuigenissen zijn het bewijs dat God werkelijk doet naar zijn hart. Hij verlangt om ons te geven. Hij verlangt om zich aan ons toe te wijden. En God is barmhartig. En het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid is rachamim. Een ander woord is rachum. En dat woord, dat is afgeleid van een ander woord. En dat is rechem. En rechem betekent baarmoeder. Betekent moederschoot. Met andere woorden, en u snapt heel goed dat een moeder, een aanstaande moeder, is onlosmakelijk verbonden met die ongeboren baby in haar buik. Waar of niet? Dat betekent de barmhartigheid van God. Hij is onlosmakelijk met ons verbonden. Hij houdt van ons als een moeder. Ook kom niet aan dat kind van die moeder. Want dan krijg je een furie tegenover je. Waar of niet? Kom niet aan die baby. Kom niet aan haar kinderen. Dat is onze God. Hij noemt zijn volk zijn oogappel. Als je je vinger prikt in je oog, dat doe je maar één keer. Dan laat je het in het vervolg wel. Want het is pijnlijk. En zo reageert onze Heere God op ieder die zijn kinderen wil aantasten. En we zien dus dat Gods gerechtigheid staat als het ware tegenover Gods barmhartigheid. Barmhartigheid pleit bij God voor de gevallen zondaar om hem genade te schenken. En Gods gerechtigheid zegt nee, elke zonde moet worden bestraft. En het loon van de zonde is de dood. En laten we onszelf maar niet voor de gek houden. We zijn allen gevallen zondaren. We hebben allen massaal overtreden tegen Gods wet. We hebben Gods wet overtreden. De een meer als de ander, maar dat doet er niet toe. Als je één gebod overtreedt, ben je al een overtreder van de wet. En we hebben Gods wetten massaal overtreden. En sommige mensen, vooral mensen die de Heer niet kennen, die zeggen, ik doe toch goed. Ik ben geen zondaar. Ik weet niet wat ik fout doe. Maar als u eerlijk bent en u onderzoekt uw eigen hart, hoeveel keren, ontelbare keren, zijn we niet onterecht boos geweest? Hebben we geen onreine gevoelens gehad? Overspelige gevoelens? Haatdragende gevoelens? Noem het maar op. We zijn allen overtreders van Gods wet. En daarom moeten wij allen sterven. Dat zegt Gods gerechtigheid. En God, hoewel hij het misschien zou willen, kan ongeredde zondaren nooit en te nimmer in de hemel toelaten. Dat kan hij niet. Omdat, zoals ik al zei, de zonde moet worden bestraft. En zoals ik ook heb aangehaald, omdat anders de orde, die fijne samenleving van reinheid en heiligheid in de hemel wordt verstoord. Maar ook, broeders en zusters, een zondaar die daar in die sfeer van de hemel zou vertoeven, die kan dat niet eens verdragen. Als je onrein bent, hoe zou je de heiligheid van God kunnen verdragen? Hoe zou je die harmonie in de hemel kunnen verdragen? Hoe zou je de liefde van al die schepsels die gered zijn, mensen die gered zijn, heilige engelen, hoe zou je dat kunnen verdragen? Dat kunnen wij niet. In de Bijbel staan verhalen beschreven van personen, mensen die een ontmoeting hadden met engelen en ze vielen aan de grond. Ze konden het niet verdragen. Ze konden het niet verdragen. Hoe zou een zondaar in de hemel de aanwezigheid van God kunnen verdragen? Niemand, broeders en zusters, niemand kan dat verdragen. Maar prijs God. Zijn gerechtigheid staat tegenover zijn barmhartigheid. En die twee die zijn als het ware met elkaar in conflict. Gerechtigheid wil de zonde bestraffen. Barmhartigheid wil de zondaar vrijpleiten. Padstelling. Geen oplossing. Maar prijs God. In zijn grote barmhartigheid. In zijn grote liefde. Heeft God de oplossing bedacht om recht te doen aan zijn gerechtigheid, maar ook recht te doen aan zijn barmhartigheid. En weet u wat de oplossing was? God ging naar zijn enige geboren zoon. Ik wil dat jij de prijs gaat betalen voor de zonde van de mensen. Ik wil dat jij een losprijs wordt voor de zonde van de mensen. Ik wil dat jij de prijs betaalt, zodat die zondaren vrij worden, zodat er recht wordt gedaan aan mijn gerechtigheid. Wat een wonder. En u zult zien dat Gods gerechtigheid en Gods barmhartigheid, die ontmoeten zich in Jezus. Ze komen de zondaar tegemoet, ze ontmoeten elkaar in Jezus. Maar broeders en zusters, Gods gerechtigheid eiste een onschuldig lam. Vereiste een onschuldig lam. Als Jezus werkelijk de losprijs zou zijn voor onze zonde, dan zou Jezus foutloos, schuldloos, zondeloos moeten zijn. Hij mocht geen enkele vlek op zich hebben. Geen enkele zonde mocht hij plegen, broeders en zusters. Alleen dan zou hij als een onschuldig lam aan het kruis kunnen sterven en de mensen vrijzetten. Alleen dan. En Gods barmhartigheid. Want dit was een eis van Gods gerechtigheid dat de losprijs voor onze zonde zou moeten zijn. Jezus, totaal onschuldig, totaal zondeloos. Dat was de eis van Gods gerechtigheid. En Gods barmhartigheid zei, daar ga ik mee akkoord. En het is belangrijk, broeders en zusters, dat u dit heel goed begrijpt. Is God niet goed? Zo groot is de liefde van God, dat hij zijn enige geboren zoon, zijn eigen zoon, zijn geliefde zoon. De Bijbel zegt dat Jezus speelde voor het aangezicht van God de Vader. En als een moeder zo bezorgd is over haar baby en die baby beschermt. En Jezus speelt daar voor het aangezicht van zijn Vader. En de Vader zegt, ik geef jou prijs. zodat al de mensen kunnen worden vrijgekocht. Ik wil dat jij sterft en een losprijs wordt voor de mensen. Jezus moest de ongerechtigheid van ons allen dragen. Hij moest onze zorgen, moest hij op zich nemen. Onze pijnen, onze smart, ons verdriet, onze ziekten moest hij op zich nemen, broeders en zusters. Alleen dan. En als hij die weg zou volbrengen, alleen dan zouden mensen worden vrijgezet. En ik wil benadrukken dat er niet eens zonde in Jezus te vinden is geweest. Gedurende zijn leven was er niet één zonde. Toen hij werd verloochend, was er geen zonde in hem. Hij werd verraden en hij zondigde niet. Hij werd bespuwd, hij zondigde niet. Hij werd geslagen, hij werd gegezeld. Hij werd aan het kruis genageld en niet één onvertogen woord kwam over zijn lippen. En hij bad voor degene die hem daar naar dat kruis hadden gestuurd. Hij bad voor degene die hem aan dat kruis hadden genageld. Op het moment, op het cruciale moment dat hij in de hof van Gethsemane, in die tuin van Gethsemane, de prijs, de werkelijke prijs moest gaan betalen, die geestelijke prijs, namelijk dat hij zich ten volle moest inzetten om de wil van God te doen, ook op dat moment zondigde hij niet. Op dat moment werd hij geconfronteerd wat wij allemaal fout hebben gedaan. Soms hoor je vreselijke getuigenissen. In feite heerlijke getuigenissen, want God heeft hen vrijgemaakt. Maar wat wij soms in ons leven hebben uitgevreten, dat is soms niet zo prettig om te vertellen. Als ik zou moeten vertellen wat ik allemaal gedaan heb, dan stijgt het schaamrood naar mijn kaken. Ik denk dat heel veel dingen wij liever voor onszelf houden. En Jezus werd geconfronteerd daarmee. Hij werd daarmee geconfronteerd. Hij zag al de viezigheid, hij zag de smurrie. Hij zag wat wij mensen hebben aangedaan. Hij zag de pijn, hè, van die mensen die wij onheus hebben bejegend. We kunnen soms zo hard zijn naar anderen toe. Hij zag de pijn in dat hart. Hij zag de smart als iemand geconfronteerd wordt met een dodelijke ziekte. Noemt u maar op, noemt u maar op. Onze woorden schieten tekort. En toen hij die beker vol met onze ziekten, onze zorgen, onze zonden moest drinken, zei hij, niet mijn wil, Heer, maar uw wil geschieden. Hij legde zich neer bij Gods wil. Zodat wij vrij zouden kunnen zijn. Zodat wij niet de gerechtvaardigde straf voor onze zonden zouden hoeven te dragen. Een doodstraf. En Jezus onderging het. En hij behaalde voor ons de overwinning. Ja. Ik denk dat sommigen van ons die kennen dat juridische begrip. Ik had het met iemand aan de telefoon over. Een week geleden. En dat juridische begrip dat zegt ne bis in idem. En dat betekent dat een rechter nooit over dezelfde zaak twee keer een straf kan uitspreken. Als eenmaal een zaak onherroepelijk is afgedaan, dan kan die zaak niet nogmaals voor de rechter komen. Bij de belastingen kunnen ze ook maar één keer een bepaald inkomensbestanddeel belasten. Een tweede keer kan niet. En iemand die is gestraft, die kan niet nogmaals daarvoor gestraft worden. Dat is een gevolg van Gods gerechtigheid. Van Gods rechtvaardigheid, kan ik beter zeggen. En als Jezus dus de prijs voor onze zonde heeft betaald, dan is het onmogelijk dat wij opnieuw daarvoor gestraft worden. Begrijpt u dat? Het is onmogelijk dat u gestraft wordt voor de zonden die u aan Jezus, aan de Heer heeft beleden. Als u uw zonde heeft beleden en u zegt, ik geloof Heer, wat u voor mij hebt gedaan aan het kruis, dan bent u vrij. U bent voor altijd vrij en God zou onrechtvaardig zijn als hij die zonde nog een keertje zou bestraffen. Dat bestaat niet. Dat bestaat niet. Als Jezus onze ziekten heeft gedragen, onze pijn, ons verdriet, dan betekent dat wij alles aan hem mogen overgeven. Dat hij de ziekte heeft gedragen en dat wij gezond mogen worden. Gelooft u dat? Amen. En broeders en zusters, dit is zo belangrijk en ik wil dit met een voorbeeld uit Leviticus wil ik dat schetsen. Als iemand gezondigd had, dan moest hij een offer van verzoening brengen. En dan ging hij naar de priester toe en hij bracht een lam of een schaap. En dat beestje, dat moest vlekkeloos zijn, smetteloos zijn, volmaakt zijn. Dat mocht geen blind beestje zijn of een gebroken pootje. Nee, dat beest moest volkomen gezond zijn. En die man of die vrouw, die had schuld op zich geladen. En met dat beest ging hij naar de priester toe. En dat beest moest worden geofferd. Maar wat er gebeurde was vervolgens het volgende. Die priester vroeg helemaal niet, wat heb jij gedaan? Wat heb jij uitgevreten? Nee, nee, nee. Die priester had helemaal geen aandacht voor die zondaar. Die priester keek naar dat offerdier. En onderzocht dat offerdier of dat offerdier volmaakt was. Of dat offerdier perfect was. En als dat offerdier perfect was, werd dat dier geaccepteerd. En dat offerdier, dat is het beeld van Jezus, het lam van God. Hij was perfect, zonder zonde, zonder schuld. En als u tot God komt, Heer, ik heb gezondigd. Dat weet hij al lang, maar hij wil het uit uw mond horen. Hij wil dat u uw zonde beleidt. Maar hij kijkt niet wat u hebt uitgevreten verder. Oh nee, hij kijkt naar zijn zoon, naar zijn geliefde zoon. En zijn geliefde zoon was perfect, zonder schuld. Een tweede beeld is het paaslam dat geofferd moest worden met Pascha. En elk huis moest een lam kopen. En dan moest men een smetteloos lam kopen. En dat lam werd 4 dagen tentoongesteld als het ware. En 4 dagen lang moest dat lam onderzocht worden of er iets was waardoor dat lam niet acceptabel zou kunnen zijn. En dan werd het geofferd. En dit is het offer van Jezus. Perfect, wat u ook hebt gedaan, wat ik ook heb gedaan. Er is vergeving en er is verlossing. Ja. En Jezus behaalde de overwinning voor ons, broeders en zusters. Aan het kruis stierf hij voor onze zonden. Hij stierf voor onze zonden en hij werd begraven. Hij werd begraven, maar in zijn dood daalde Jezus af in het dodenrijk, zegt de Bijbel. En daar was hij 3 dagen en 3 nachten en hij versloeg Satan. Hij versloeg Satan, hij ontfutselde aan Satan de sleutels van de dood en van de hel. Satan en die demonen hebben gedacht, wij hebben Jezus leven, hebben wij genomen. That's it, het is voorbij. Maar Jezus had vrijwillig zijn leven afgelegd. En in de Bijbel staat dat hij de macht heeft om zijn leven weer op zich te nemen. Omdat hij rein is. Hij heeft geen schuld. En dus had hij de macht om de sleutels van de hel en van de dood van Satan af te pakken. Hij overwon over Satan en over de demonen. Hij versloeg de dood en hij stond op uit het graf na 3 dagen. Is hij niet goed? Oh, mijn heiland, en ik hoop dat dat ook uw heiland is, is wondervol. En niets is onmogelijk voor hem. Niet omdat ik het verdiend heb, maar omdat hij zo goed is, zo barmhartig is, zo vol liefde is. Daarom is er redding voor ieder die Jezus aanneemt en in zijn offer gelooft. Misschien zijn hier mensen onder ons die verminkt zijn door de zonde. Mensen die misschien voor de eerste keer zijn gekomen. Of misschien komt u wel vaker hier en hebt u nog steeds niet de juiste beslissing genomen. Of de volledige beslissing genomen. Je hoort vaak zeggen, ja, hij is er nog niet klaar voor. En dat is natuurlijk, als je het scherp stelt, is dat een dooddoener. Hij is er nog niet klaar voor om zijn leven aan de Heer te geven. Hij is er nog niet klaar voor om gedoopt te worden. Eigenlijk is het, ik wil nog niet, Heer. Dat moeten we eigenlijk zeggen, broeders en zusters. Misschien zijn er mensen die verminkt zijn door de zonde. Maar deze morgen mag u de reddende hand van Jezus aangrijpen. Misschien zijn er mensen die twijfelen aan zijn macht om te genezen. Vandaag mag u zijn hand aangrijpen. Al onze ziekten zijn op Jezus gelegd. En als Jezus uit het graf opstond, uit de dood opstond, dan mogen wij ook opstaan uit de dood, uit onze misère. Jezus stond op door de geweldige opstandingskracht van de Heilige Geest. Hij overwon de dood, hij overwon het graf. Ik wil met u een tekst lezen, Romeinen 8 vers 11. Romeinen 8 vers 11. Onthoudt u deze tekst. En indien de geest desgene die Jezus heeft opgewekt uit de doden in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden heeft opgewekt ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Begrijpt u dit? Dat opstandingsleven van Jezus, die overwinning uit de dood, is ook uw deel, is ook mijn deel. Als u het offer van Jezus aanneemt, mag u nieuw leven ontvangen. Opstandingsleven, en dat leven, dat is eeuwig leven. Straks zal uw lichaam sterven, maar u sterft niet. U gaat slechts een drempel over. U gaat de drempel over naar een heerlijke toekomst. Dat is wat hij heeft beloofd aan zijn kinderen die Jezus hebben aangenomen. Hij is goed, broeders en zusters. Maar omdat Jezus door het lijden werd geheiligd, betekent dat dat het lijden ons soms ook niet bespaard zal blijven. En daarom zullen we hem niet alleen moeten accepteren en in hem geloven, maar daarom zullen wij hem ook moeten navolgen. Zodat hij ons in dat leven, wat soms door moeilijkheden heen moet, zodat hij ons dan in dat leven kan helpen. Wij moeten Jezus niet alleen aannemen, wij moeten hem navolgen. Met de nadruk op navolgen. Want als wij hem navolgen, dan kan hij de goede herder in ons leven zijn. En een herder die zorgt voor zijn schapen. Een herder zorgt ervoor dat die schapen naar de groene weides worden gebracht. Die herder zorgt ervoor dat daar voldoende fris water is. Die herder zorgt ervoor dat roofdieren geen kans krijgen. Dat is het deel van degene die Jezus niet alleen aannemen, maar hem ook volgen. U kunt misschien een beslissing hebben genomen. Heer, ik neem uw offer heen, aan. Want ik wil die eeuwige straf wil ik niet ontvangen. Ik neem u aan. That's it dan. Maar u, als u slim bent, gaat u hem volgen. En hij zorgt voor u als die goede herder. Ik wil voor u, ik wil met u Psalm 23 lezen. Psalm 23. Vers 1, 2 en 4. De Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Amen. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods. Ik zou geen kwaad vrezen. Want gij zet met mij uw stok en uw staf. Die vertroosten mij. Hij voedt ons, hij geeft ons te drinken, hij beschermt ons. Hij brengt ons 's avonds in die veilige schaapstal, dat doet een herder. Hij brengt ons in die veilige schaapstal. En in Johannes 10 kunt u daarover lezen, zullen we dadelijk ook een paar teksten van lezen. En daar lees je dat Jezus zegt, ik ben de deur. En hij is ook de deurwachter. En ik heb gelezen dat in die tijden de schaapsherder die sliep in de deuropening van de schaapstal. Dat was een of ander bouwsel en in die deuropening daar lag de herder. En hij had een stok en een staf. Enerzijds hield hij de schapen tegen die in het hols van de nacht naar buiten wilden gaan. Anderzijds beschermde hij hen tegen roofdieren. Daarom had hij die stok. Ik wil met u ook een paar teksten lezen uit Johannes 10. Vers 2. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. Deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. Luistert u dat? Hoort u dat? De schapen horen zijn stem. En hij roept zijn schapen bij namen en leidt ze uit. Jezus weet wie zijn schapen zijn. Hij kent degene die hun leven nog niet aan Jezus hebben gegeven. Hij kent degene die hem hebben aangenomen. Hij kent zijn schapen bij namen. En hij leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hun heen. En de schapen volgen hem. Overmits zij zijn stem kennen. Vers 7. Jezus dan zeide opnieuw tot hen. Voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Vers 9. Ik ben de deur. Als iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. Hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen, zodat zij leven hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Zijn leven voor de schapen. Vers 14. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne. Ik ken de mijne, zegt hij. En ik word van de mijne gekend. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader. En ik stel mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Die moet ik ook toebrengen. En zij zullen mijn stem horen. Het zal worden één kudde, één herder. Misschien zijn hier onder ons nog schapen die tot een andere kudde behoren. Die slaven van Satan zijn. De dief die slacht en die steelt. Jezus zegt, ik ben ook gekomen om die schapen tot mijn kudde te verzamelen. En deze morgen is er een kans voor u om Jezus aan te nemen. En te zeggen, Heer, ik wil tot u behoren. Ik wil deel uitmaken van uw kudde. Dit is de goede herder. Is hij niet wonderbaar? Hij zorgt voor u. En de schapen volgen zijn stem. En hij is ook onze hoge priester. Enerzijds is hij het offerlam. Gods gerechtigheid zorgt ervoor dat hij werd gestraft voor uw zonde en mijn zonde. Hij is de herder die voor u zorgt gedurende uw leven. U zal niets ontbreken. Hij is de hoge priester. Hij bidt voor u. In de Bijbel staat geschreven dat hij onze advocaat is, onze middelaar. Als wij in moeilijke omstandigheden zijn, dan bidt hij voor u, dan bidt hij voor mij. Is dat niet wonderbaar? Dat hij in de hemel, hij zit aan de rechterhand van God in de hemel en hij bidt voor u en hij bidt voor mij als wij het moeilijk hebben. Als je dat begrijpt, dan kan eigenlijk niks meer fout gaan, hè? Amen? Daarom sprak hij aan het kruis, het is volbracht. Het is betaald tot aan de laatste cent. De prijs die hij heeft betaald is volmaakt. En ik wil nog één schriftgedeelte met u lezen. Dat staat in Handelingen 16. Handelingen 16. Hij is de hoge priester die voor ons bidt. En ik ben ervan overtuigd dat Paulus en Silas, die op een gegeven ogenblik onschuldig in de gevangenis werden geworpen. Zij werden gegeeseld, zij werden geslagen, onschuldig geslagen, onschuldig gegeeseld, omdat zij de naam van Jezus hadden verkondigd en ze werden in de gevangenis geworpen. En daar in die gevangenis, terwijl ze in de ellende zaten, terwijl de omstandigheden zo duister waren, terwijl ze vreselijke pijn hadden, begonnen ze te bidden. Toen begonnen ze te zingen en God te loven en te prijzen. En broers en zusters, ik zal nooit vergeten een prediking op eerste Pinksterdag 10 jaar geleden. Toen was de prediking over Paulus en Silas. En de prediking was, als de omstandigheden zwaar zijn, kun je God nog loven en prijzen? En op diezelfde dag, 's middags na die prediking, ging ik fietsen en ik kreeg een ongeluk. En de beenderen in mijn hoofd waren op 3 plaatsen gebroken. En de volgende dag ben ik geopereerd. Maar terwijl ik daar naast mijn fiets lag, klonk er een stem in mijn hart. Kun je nu nog God loven en prijzen? Kun je dat nu nog? Paulus en Silas, die waren gemarteld. Hun rug was kapot geslagen. Was 1 bloederige massa. Zo ging dat in die dagen. En ze lagen in de diepte van die kerker. En ze begonnen te bidden en God te aanbidden. En te prijzen en te zingen. En ik weet zeker dat op dat moment Jezus de hoge priester voor hun bad en met hun meezong en God de Vader alle lof en alle eer gaf. We zullen dat lezen. En nu vraag ik niet uw aandacht voor Paulus en Silas, maar ik vraag uw aandacht voor die gevangenbewaarder, die cipier. Vanaf Handelingen 16 vers 22. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op, en hen, dat is Paulus en Silas. En de hoofdmannen, hun de kleren afgescheurd hebbende, bevalen om hen te geeselen. En als ze hun vele slagen gegeven hadden, wierpen ze hen in de gevangenis. En zij geboden de stokbewaarder, dat is die cipier, dat ze hen zeker bewaren zouden. De welke zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hun in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent middernacht baden Paulus en Silas en zongen God lofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. Wat een getuigenis. De gevangenen luisterden naar Paulus en Silas. En er geschiedde snel een grote aardbeving. God de Vader hoorde het gebed van de hoge priester in de hemel. Alzo dat de fundamenten van de kerker bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. De ketens vielen af, de deuren gingen open door de kracht van de Heilige Geest. En de stokbewaarder wakker geworden zijnde, ziende de deuren van de gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben. De menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met een grote stem, zeggende, doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht had geëist, sprong hij in en werd zeer bevend en viel voor Paulus en Silas neer aan de voeten. En hen buitengebracht hebbende zeide hij, lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? En ze zeiden, geloof in de Heere Jezus Christus. En gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heren en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in dezelfde uren des nachts en waste hen van de striemen en hij werd terstond gedoopt en al de zijne. Waar het om gaat nu in het kader van deze prediking, broeders en zusters, is de stokbewaarde die aan het oordeel ontsnapte. Hij ontsnapte aan het oordeel, want hij bekeerde zich. En er zijn 7 dingen waar wij onze aandacht op kunnen vestigen. En misschien vandaag is er iemand die zijn leven aan Jezus wil geven, dan is dit voor u bestemd. Die stokbewaarde die erkende, dat was het eerste punt, dat hij verloren was. De straf die hij zou ondergaan van zijn bazen zou de doodstraf zijn. Een bewaarde die zijn gevangenen liet gaan, werd zelf om het leven gebracht. Hij erkende dat hij verloren was en ten tweede, hij vroeg hoe hij behouden kon worden. Deze morgen hebt u gehoord hoe u behouden kunt worden. Geloof in de Heere Jezus Christus. Het derde punt is, hij werd op het geloof in Jezus gewezen. U hebt het gehoord. Het vierde punt is, hij liet zich onderwijzen tot opbouw van zijn geloof. Hij zei niet, ja dat weet ik al. Hij zei niet, ik heb geen tijd om mij te verdiepen in Gods woord. Hij liet zich onderwijzen. Waardoor het geloof nog meer versterkt werd. En hij kwam, dat is het vijfde punt, tot geloof. Het zesde punt is dat deze man onmiddellijk handelde. In woord en in daad. Hij handelde. En het zevende punt is, hij was onmiddellijk bereid om zich te laten dopen. En ziet u dat God zelfs de grootste zondaar kan redden? Die stokbewaarder, die cipier, is absoluut geen doetje geweest hoor. Wellicht had hij meegedaan aan het geeselen van Paulus en Silas. Misschien was hij degene die geesel heeft gehanteerd. En beslist zal hij hen daar in die diepe kerkers ook kwalijk hebben behandeld. Maar Gods genade is veel groter dan wat wij ook hebben gedaan. Die stokbewaarder werd gered. Hij had het wonder zien gebeuren in het leven van Paulus en Silas. En hij was bereid om te luisteren naar het evangelie. En hij werd gered, hij en zijn huis. En als u nog niet hebt besloten om Jezus aan te nemen, vandaag is er opnieuw voor u een kans. U mag Jezus aannemen. Dit is de boodschap deze morgen.